Morgen Daniel Lambo.
Goedemorgen.
Documentairemaker. Een half jaar geleden is er een documentaire van jou uitgekomen. Die heet nog altijd Ademloos. We hebben jou toen niet uitgenodigd, omdat we dachten, over een half jaar is er een betere aanleiding om Daniel Lambo uit te nodigen. Eerst moeten we vertellen waarover die documentaire gaat. Want de titel Ademloos verraadt het eigenlijk niet meteen. Mm-hmm. De documentaire gaat over jouw dorp, waar je vandaan komt.
Dat is de Capelle op den Bos.
Wat is er bijzonder aan Capelle op den Bos, dat je er een documentaire over kan maken?
Daar staat een heel groot bedrijf, dat heet Eternit. En dat maakte tot 1998 asbestproducten.
Ja. En het kerkhof van Capelle op den Bos, zit ook in jouw documentaire, ligt vol met mensen die overleden zijn aan de gevolgen van allerlei ziektes die veroorzaakt worden door asbestwezen.
Ja. Er zijn drie ziektes, longkanker, asbestose en mesotelioom. Een moeilijk woord, maar dat is longvlieskanker. En dat is echt gerelateerd aan asbest. Ja. En dat overleef je niet. Dat is echt, als je dat verdikt hoort, is het echt binnen een aantal maanden is het klaar.
Dat asbestprobleem zit de laatste tijd wel heel erg in het nieuws. We zijn ons daar heel erg van bewust dat er een asbestprobleem bestaat. En dat het een heel smerige ziekte is. Want sterven van die asbestziekte, dat wens je je ergste vijand niet toe.
Hè? Ja, het is een gruwelijke dood. Ik heb dat in mijn documentaire niet. Ik heb daar niet op ingezoomd, omdat dat echt afstotelijk is. Het is je hebt het gevoel dat je verdrinkt eigenlijk.
Ah, ja.
Je kan ook niet meer gaan slapen, liggend gaan slapen, je moet zittend slapen.
Ja, en ik zei het, we zijn ons heel erg bewust van dat probleem, maar dat is, en dat zit heel duidelijk in jouw documentaire, dat is ooit anders geweest. In Capelle op den Bos is er heel onzorgvuldig omgegaan.
Ja, dat was een wonderproduct, hè. Vooral, de fabriek is in de jaren 20 gebouwd, maar rond de jaren 50 had je de brand in een Innovation. En asbest is een brandwerend bouwmateriaal.
Ah, ja, ja.
En ze hebben dat gebruikt.
Dat was de oplossing voor
het
probleem dat toen dreigender leek, namelijk.
En daardoor zit dat nu in alle gebouwen van de jaren 50, 70, 80 tot zelfs 90. We weten dat ook in de VRT zit. Ik ben blij dat ik hier in Antwerpen...
Ja, we zitten niet op de Rijerslaan. De Rijerslaan zit vol met asbest.
Eindelijk betrapt waarom wij hier zitten en niet daar.
Ja, maar ik heb al gehoord dat in de VRT, als er een gaatje moet geboord worden, dat er een soort tentje wordt rondgezet.
Ja, en dan mannen met witte pakken komen dat gaatje
zo
boren.
Is dat.
Ja,
ja.
Ja, dat is zo.
Dus maar ja, in de jaren 50 vooral was het een mirakel, wonderproduct, waardoor het overal verspreid zit. Ook nog steeds in onze scholen. En inderdaad, Joke Schouwvliegen heeft gezegd dat ze 2040 België asbest veilig wilt maken. Wat voor ons een heel genuanceerd begrip is. Wij willen dan niet dat het veilig is. Het moet asbestvrij zijn.
Wat zou ze bedoelen met asbestveilig?
Omdat ze dan nog uitwijkmogelijkheden hebben van Eén asbestvezel kan genoeg zijn om ziek van te worden.
Ja, dat zeggen ze altijd. Hè? Ja.
Het hoeft niet zo te zijn, maar het kan.
Ja, ja. Want het zijn de vezels, hè, waar je ziek van wordt. Dus als het gewoon gebonden zit, zeg maar wat, in een tegel of in een vensterbank, dan zou het op zich ongevaarlijk moeten zijn, toch of niet?
Ja, maar de producten heten Eternit, hè, voor de eeuwigheid, maar dat is niet zo heel veel van
die link had ik nog nooit gemaakt. Eternity, ja.
Heel veel van die golfplaten van 50 jaar oud of zo, die zijn wel degelijk aan het afbrokkelen.
Heb jij ooit golfplaten in je tuin of in je afgebroken, Sven?
Och, zwijg stil.
Is het echt?
Echt waar.
Ja, ik hoop.
We hebben een tuinhuis in mijn ouderlijke woonstad, een kiekekot met asbestvezel, golfplaten en zo. Maar mijn grootvader heeft fortuin gemaakt in de asbest, Koen.
Och.
Ja. In West-Vlaanderen bouwmaterialen verkocht, waaronder Eternit.
Ja?
Razend populair.
Ja?
Ik heb als kind heel vaak, als ik daar ging gaan logeren, in de zagerij gespeeld. Waar dus
het stof.
Ja, absoluut. Ja. Waar dus alles en iedereen gewoon onbeschermd in het stof. Wat is het? Ja, zo vensterbanken en tegels en golfplaten en stond te verzagen.
En hoe lang is de incubatieperiode? Want het duurt al een tijdje voor je er ziek van wordt.
Het kan heel snel gaan, maar het is mogelijk dat pas na 40 jaar is dat je daar ziek van wordt. Maar ik heb
40 jaar na jouw kindertijd, Sven?
Dat is ongeveer
nu. Dat is nu, hè?
Ja, de piek aan doden wordt zelfs in 2030 verwacht. Ja.
Ja.
Dus dat wil zeggen dat er op dit moment zijn er dubbel zoveel asbestgerelateerde zieken dan dat er mensen sterven aan auto-ongelukken.
Ah ja.
Ja. En dat is nog maar een schatting.
Ja. Waarom hebben we jou vandaag uitgenodigd? Omdat vorige week, zondag, jouw documentaire is vertoond in Capelle op Den Bosch.
Ja.
In de parochiezaal.
In de kring, in de parochiezaal tegenover de kerk. Ja.
Dus met een zaal vol, hoe heet dat, Capelle op Den Bossenaren, Capellenaren. Ja, die allemaal die geschiedenis kennen, die familieleden hebben, die in de fabriek hebben gewerkt, of daar misschien nog altijd werken.
Zo is dat, ja, nog altijd werken. De fabriek draait nog altijd, niet meer mee als asbestproducten, maar ja, is nog altijd een hele grote speler in het dorp.
Ja.
Ja, ik heb 6 maanden een tour gehad door Vlaanderen en Wallonië. De film speelt nog altijd, binnenkort nog in Gent. We hebben al een prijs gewonnen ondertussen in MOVE. Maar we hebben ook in Genève al gespeeld voor de VN, in Londen.
Mm-hmm.
Maar de meest enerverende vertoning was inderdaad vorige week zondag.
Heb je daar de hele tijd rondgecirkeld, van die durven?
Ja, waarom heb je daar half jaar mee gewacht eigenlijk?
Vrienden van mij zeiden van... Waarom doe je daar de première niet? Waarom begin je daar niet?
Precies.
Maar het is een onderwerp in mijn documentaire ook. De omerta die in mijn dorp heerst. Mensen praten er niet graag over. Een van de redenen is natuurlijk dat daar nog familieleden werken in die fabriek. Zelfs mensen die iemand verloren hebben. Hè? Vader is overleden, maar zus of broer werkt daar nog altijd.
Ja.
Ja. Grootvader overleden, kleinzoon... krijgt daar een job. Dus dat is een van de redenen van die omerta. En dat is ook een van de redenen waarom ik niet te snel die film daar wilde vertonen. Dat ik er zelf ook nog op voorbereid moest geraken. Zeg maar.
Ja,
maar het is nu gebeurd.
Zat de zaal vol?
Ja, we hebben een extra zaal moeten maken. Dus het is 2 keer vertoond. Zalen zaten overladen vol.
En
na de vertoning... tijdens de vertoning muisstil.
Ja.
En na de vertoning iedereen ontroerd. En de gesprekken kwamen heel traag op gang. Maar eens als ze op gang waren, was het enorm vurig. En heel veel woede dat ook naar boven kwam.
Ja.
Ja, over het onrecht dat eigenlijk gebeurd is. Hè. Ja.
Want, we hebben daarnet al gezegd, vroeger werd er onvoorzichtig en onzorgvuldig omgegaan met dat asbest. Je zou dan kunnen denken, omdat men zich niet bewust was van de gevaren, maar dat is heel omstreden.
Dat wordt bewezen in de documentaire ook, en dankzij een rechtszaak van een dorpsgenoot van mij, Erik Jonkeren, die zijn vader, moeder en 2 broers verloren heeft aan asbest. Die heeft een rechtszaak gestart en in die rechtszaak is bewezen dat Eternit het wist of had moeten weten in de jaren 60.
Ja.
Dus dat daar een Amerikaanse dokter dat toen bewezen had. En vanaf dan zijn zij het beginnen minimaliseren en via lobbywerk hebben ze het zo lang kunnen rekken dat die producten blijven. Ja.
Ja.
Smoedwillig eigenlijk. In mijn dorp, na die vertoning werd ook gezegd van als er iemand... in een hoofdstraat, in een dorp, iemand neerschiet met een geweer, hè, dan komt dat in het nieuws, of dat is een trauma. Voor 30 jaar wordt er in dat dorp gepraat over die moord. Maar hier in mijn dorp en omstreken is er eigenlijk een massamoord gebeurd.
Ja.
Plus de daders wisten heel goed wat ze aan het doen waren en wisten heel goed wanneer ze ook die trekker hebben overgehaald.
Weet je wat
en
ik
er is
heel...
geen straf.
Het is een ongelooflijk drama, een ongelooflijke schande, maar er komt nog een laag overheen. Je ziet de directeur van de fabriek in de documentaire, archiefbeelden van die directeur uit de vroege jaren 70, waarin die zegt van asbest is een fantastisch product. Je ziet de bedrijfsarts ook op archiefbeelden vertellen dat het risico op ziektes heel klein is. En dan ergens vertel jij in je voice-over dat die directeur en die bedrijfsarts zelf ook overleden zijn aan de ziekte.
Ja.
Veroorzaakt door het product dat ze daar aan het verdedigen waren. Ja.
Zij beide waren de spokesperson, zeg maar, woordvoerders en lobbyisten. Die reisden heel de wereld rond om... Bijvoorbeeld in Indonesië hebben we bewijzen dat Eternit België echt ervoor gezorgd heeft dat Marcos was dat toen...
De president van de Filipijnen.
Ja, die wilde toen asbestproducten verbieden in de riolering. En daar hebben ze echt ingegrepen. Dus dat gaat echt wereldwijd, dat lobbywerk. En die twee personen zijn daar effectief zelf aan gestorven.
Je zou dat een soort van immanente rechtvaardigheid kunnen noemen, maar dat is misschien iets
wil dat zeggen dat ze zelf ter goeder trouw waren? Dat ze het zelf ook onderschatten?
Dat is voor mij is dat onmogelijk. We hebben bewijzen ook van... naar aanleiding van de vertoning in mijn dorp zijn er verschillende mensen nog met meer verhalen naar mij toegekomen. Eentje daarvan is een secretaresse van de infirmerie van het bedrijf. Die vertelde dat zij een handgeschreven lijst moest uittikken van mensen die dus een asbestgerelateerde ziekte hadden.
Ja.
Vastgesteld door een dokter van een universiteit. Mm-hmm. En dat waren allemaal arbeiders. En zij moest die lijst in een metalen kast stoppen. Moest zelf zwijgen. En die mensen zijn wellicht niet verwittigd, volgens haar.
Patiënten wisten niet dat ze asbestgerelateerde ziekte zijn.
Ja, en ik spreek, zij zei echt het jaar 1966. Ze heeft dat een paar jaar gedaan, dat werk. En... Dat is zo een van die bewijzen, dat het echt weggemoffeld werd en geminimaliseerd.
Ondertussen is er wel een en ander veranderd. Het is te zeggen, je kan als slachtoffer van dat asbestprobleem schadevergoeding krijgen. En dat zijn flinke bedragen, toch? In de 10.000?
De 40.000, ja.
Ja. Of dat voldoende is voor iemand die gestorven is, dat is nog de vraag. Maar goed, het is toch al wat. Alleen aan dat bedrag, aan die vergoeding, zit een clausule verbonden. Namelijk dat je niet verder mag procederen. Eigenlijk een soort van zwijgplicht. Ja,
zwijggeld wat je krijgt.
Ja. Dat was vroeger nog erger. Dan kreeg je dat zwijggeld echt rechtstreeks van de fabriek.
Ah, ja.
En daar hebben ze al fouten. Vroeger maakten ze al foutjes. Zo, dan werd dat dubbel betaald. En we hebben zo'n verhaal van dat de CEO dan, de directeur, persoonlijk terug bij de mensen kwam aankloppen om dat geld terug te vragen.
Oh, ja.
Dus die zaten dan aan een tafel met een man die binnen 2 maanden dood ging gaan. Ja. Met zijn vrouw en kinderen ernaast om te zeggen van, kun je dat,
die 40.000 euro
dat bedrag niet teruggeven.
En de grote werkgever in het dorp ook.
De grote werkgever in het dorp.
Ja, ja, want dat is het dubbele natuurlijk in Kapelle op den Bosch. Je hebt dat enorme probleem, die onrechtvaardigheid. Maar aan de andere kant heb je ook loyaliteit tegenover de fabriek die de grote werkgever is. En die een bron van welvaart is ook.
Ja, mijn vader, grootvader, tantes, ikzelf heb daar vakantiewerk gedaan. Veel van mijn vrienden ook. Dus wij hebben ons daar inderdaad mee aan verrijkt, zeg maar. Enfin, in ons geval arbeiders, dat is onze woning en onze studies. Maar in het geval van de familie Emses, de eigenaars nog steeds van Eternit, die zijn nu bij die 1% van België, de rijkste van België, lang op nummer 3, nu op 4. Het schijnt dat Koeken daarvoor iets tussen zit. Dat die, maar gigantisch rijk. Hè? Ja. Een van de oplossingen om asbest op te ruimen in Vlaanderen is dat we dat gaan vragen
aan de familie
Emses. Vervuiler.
Ja.
De vervuiler betaalt in België nooit. Als wij een papiertje hier op de Meer laten vallen, bestaat de kans dat je zo nog een boete krijgt.
Ja.
Maar hier spreken we over 4 miljoen ton. Dus een schatting van OVAM, de afvalmaatschappij. Een schatting, 4 miljoen afval in Vlaanderen. Dat nog moet opgekuist worden. En we weten niet wie dat gaat betalen.
Weet hoeveel dat gaat kosten? Is daar een schatting van te maken?
Ik dacht dat Joke Schavelier ook een berekening had gemaakt van 23 miljard.
Oh ja.
Maar volgens mij is dat veel te weinig. Maar dat zit natuurlijk door het woord te gebruiken van asbest veilig Vlaanderen.
Zit daar wat marge.
Als het vrij moet zijn, zou elke school ingepakt moeten worden zoals de Europese Commissie. Weet je nog, in de jaren 90.
Wat in het Berlijn-Bolgebouw hebben ze zo helemaal gestript.
Ja, dat heeft lang, 5, 6, 7 jaar. Ja,
ja.
Zeg maar, en betaald worden door de gele hesjes eigenlijk. Het is ook dat probleem weer. Ja. De gele hesjes moeten dat allemaal betalen. Hè. Ja, wij, de belastingsbetaler. Ja, ja, ja. Ja.
Maar als je al dat asbest weghaalt uit Vlaanderen, wat moet je er dan mee doen? Waar kan je
dat is toch een ander probleem. Dus ik ken het verhaal misschien van Sint-Niklaas, SVK, waar je dus die put had waar dat in werd gedumpt. Maar die bewoners die daar nu rondwonen, die zijn ook beginnen klagen natuurlijk. Je wilt niet dat die berg... afval daar.
Ah ja, want ik breng dat naar het containerpark als ik wil.
Kan, ja.
Maar waar gaat
dat? Dat zijn kleine hoeveelheden, hè?
Ja.
En waar het naartoe gaat precies, dat weten wij zelf ook niet. We zijn daar nog altijd mee bezig. Maar het wordt ergens in putten gedumpt.
Serieus?
Ja.
Je zou denken dat ze dat weer in beton gieten, zolang dat het vast zit, maar...
Dat hebben ze ook gedaan, ja. Vroeger werd het in betonblokken. Volgens mij ligt er hier nog in de haven van Antwerpen nog heel veel van die betonblokken.
Ja, maar je weet
dat
het niet.
Dat is best inverwerkt. Ja.
Een belangrijk hoofdstuk in jouw film, het is niet echt een hoofdstuk, want het zit er helemaal doorheen geweven, daar heb je het nog niet over gehad. We hebben het nu over Kapel op de Bos gehad, in Eternity hier in Vlaanderen. Maar je bent ook in India gaan filmen, want op een bepaald moment is de asbestproductie in Europa verboden.
Ja, maar het verhaal speelt zich daarvoor nog af.
Ja?
Ja. Eternit is al een wereldspeler geworden sinds de jaren 80. Dus dan was asbest nog niet verboden. Maar we hebben een speciaal fenomeen in Engeland en in Amerika heb je class action cases. We kennen misschien allemaal de film Erin Brockovich.
Ja, maar je moet toch even vertellen.
Ja, dus dat in Amerika kunnen mensen zich groeperen om een rechtszaak te starten tegen een multinational.
Ja.
In Europa en zeker in Vlaanderen is dat onmogelijk.
Oké.
Okay. Dus... Zoals in het geval van Erik Jonkere, dat is één familie, hè, die betaalt...
Erik Jonkere, dat is de familie die
rechtszaak heeft. Dat is één familie, die hebben heel veel geld. 16 jaar lang heeft die rechtszaak geduurd.
Ja. Ja. Misschien nog even vertellen, dus die familie kreeg ook die vergoeding aangeboden. Ja,
die hebben dat afgeweigerd.
En die hebben dat geweigerd.
Dat geweigerd.
Om vrij te zijn, om niet die zwijgclausule te moeten ondertekenen.
Zo is dat.
Chapeau.
Maar dus als je wil procederen, moet je alles zelf betalen. Je mag niet met z'n allen... geld samenleggen om dure advocaten te betalen om toch een kans te maken?
Ja. En in Amerika bestaat dat wel, waardoor dus die CEO's rekeningen zijn beginnen maken, een balans zijn beginnen maken van, nee. Oh, er komen zoveel rechtszaken, ja, dan maak ik geen winst meer, dus ik stop met het produceren van asbestproducten.
Mm-hmm.
Of sommige bedrijven gingen echt failliet naar aanleiding van rechtszaken. En dan spreken we over de jaren 60, 70 al, hè.
Mm-hmm.
Asbest is niet verboden in Amerika. Dat is gewoon gestopt daarom.
Ze hoeven het niet te verbieden. Ja. Het verdween
Engeland
door de
hetzelfde.
Marktwerking. Ja.
En Eternit België zag daarin een opportuniteit. Dus ze hebben die bedrijven overgenomen. En doordat ze die bedrijven overgenomen hebben, hebben zij die buitenlandse bedrijven, die Engelse en Amerikaanse bedrijven al hadden in ontwikkelingslanden, ook mee overgenomen.
Ah,
en zo werden zij een wereldspeler.
Ja, ja. En dus Zuid-Amerika zelf en Engeland blijft ze weg. Daar produceren ze niet, maar wel in andere landen.
Ja.
Ja. En dan ben jij gaan filmen in India toch? Hè?
In 2002 pas, dus 4 jaar nadat het effectief dan in Vlaanderen werd verboden, België werd verboden, had Eternit nog 5 bedrijven in India, ook in de rest van de wereld nog. Maar tot 2002 hadden ze daar nog bedrijven in India en die hebben ze dan verkocht aan Indische investeerders.
Ja.
Dus niet tegen die mensen gezegd van, ja, asbest zou eigenlijk verboden moeten worden. Nee, give us the money, hier heb je een mooi bedrijf.
Mm-hmm.
En doe maar verder. En die productie is nog steeds bezig in India en die is zelfs aan het boomen.
Maar die productie is niet meer in handen van die familie Emsters of in het bedrijf Eternit. Nee. Dat zijn Indiaanse eigenaars ondertussen.
Over heel de wereld heeft Eternit geen asbestbedrijven niet meer, maar...
Wat het probleem voor de Indiaanse arbeiders en de mensen die daar omheen wonen, natuurlijk niet kleiner maakt. Het is al gelijk van wie de eigenaar is.
Ja. Met mijn eigen ogen kunnen zien.
Het is ongelooflijk.
Het is een flashback naar mijn jeugd.
Het is ongelooflijk.
Ja. Ik heb kinderen op asbestafval zien spelen, wat wij in onze jeugd ook gedaan hebben. Met onze fiets over in buizen en afval. En die kinderen windvliegeren daar. Dus die hebben wind nodig om hun windvliegertje. Maar je ziet het stof opwaaien.
Ja. Ja, je vertelt hoe dat jullie met asbestvezels een soort van sneeuwballen maakten en dan in elkaars gezicht gooiden.
Maar je stond daar ook nu terug als documentairemaker.
Ja.
Is dat dan helemaal ingepakt met maskers en signalen? En iedereen die zich afvraagt, tja, waarom zie jij er zo vreemd uit? Of heb je jezelf ook echt in gevaar gebracht?
Ik heb mezelf en mijn ploeg in gevaar gebracht, ja.
Je had zo'n dom stofmaskertje op, dat eigenlijk niet veel voorstelt.
Ja, inderdaad. Ik heb, het is de meest belachelijke shot in mijn film.
Ja.
Maar je moet iets doen en... We hebben er lang over gediscussieerd, van hoe gaan we dat nu tonen? Want ja, ik weet hoe gevaarlijk het is.
Maar zij moeten
dat doen. Maar ik vond het zo belangrijk om dit te tonen. dat ik daar met mijn leven gespeeld heb. Maar zoals Erik was daar ook, hè, die rechtszaak gestart heeft. En die heeft zoiets van, ja, wij als kapellenaren hebben het sowieso in onze longen.
Ah, ja.
Wij leven allemaal met dat zwaard van Damocles. En hij had zoiets van, ik draag geen masker. Ik wil met die Indiërs zo kunnen praten op hetzelfde niveau, zeg maar. En ik had het er iets moeilijker mee. Ja.
En hoe reageren die Indiërs als je zegt van, dit is levensgevaarlijk wat jullie hier doen?
Je merkt dezelfde, er is een soort gewenning die in kapellen ook bestaat, omdat je daarin geboren bent en je hebt daarmee leren leven. Dus zij
je voelt er niks van?
Ja, je denkt, ik ben niet ziek, maar ze kennen ook ondertussen allemaal wel al een oma of opa of vader, zus, broer die eraan overleden is. Maar het cynische daar is natuurlijk ook weer dat de mensen sneller sterven aan TBC dan aan asbestgerelateerde ziekten.
Je bent dood.
Er zijn geen dokters die het kunnen vaststellen. Die fabrieken staan vaak, dat wordt environmental racism genoemd. De bedrijven plaatsen in ver afgelegen gebieden waar mensen geen werk hebben. Heel arme mensen. Dus daar krijg je veel meer vrij spel om te doen wat je wilt. Geen vakbonden. Ja.
Wanneer zijn ze asbest daar beginnen produceren in India?
Dat is al sinds de jaren 30 dat die bedrijven daar door Engelse firma's dan gebouwd zijn, hè, Engelse kolonie. En,
als je zegt 40 jaar ertussen, dan is het
We weten niet hoeveel mensen daar nu al aan gestorven zijn, maar in India spreken ze echt van een toekomstige epidemie. In Mumbai en zo worden nu al ziekenhuizen gebouwd om zich daarop voor te bereiden.
Ja. Het is de grootste, de gevaarlijkste of de ergste arbeidsziekte ter wereld, geloof ik.
In Europa spreekt men van rond 2030 rond 300.000 doden.
Ja. Ja. Jij hebt asbest in je longen?
Wellicht.
Sven heeft asbest in zijn longen?
Als hij daar bij die zaag gestaan heeft, ja.
Echt wel, ja.
Ik denk eigenlijk dat ik ook asbest in mijn longen heb, want ik heb 25 jaar geleden mijn huis verbouwd en er lagen asbestpannen op het dak. Ik heb die gewoon in de tuin gegooid, zo'n stukje gegooid. Dus ik heb ook al. Ik denk dat iedereen asbest in zijn longen heeft.
Vraag is, is jouw huis asbestvrij?
Nu?
Door het zo.
Nee, natuurlijk
niet.
Je
hebt het zo afgebroken, dus je weet niet of dat daar nog vezels in, nee, in zolder of.
Allicht, ja.
Maar het is dus echt zo dat één klein onnozel vezeltje genoeg kan zijn?
In de documentaire wilden we een slachtoffer aan het woord laten, een man, een voetballer van Aalst. En uiteindelijk wilde hij niet. Als je mesothelioom krijgt, sterf je zo snel dat je gewoon geen tijd hebt om, als de media op je afkomt, heb je zoiets van, ik ben afscheid aan het nemen van mijn
familie.
Mag ik
nu even rustig sterven?
Ja, rustig. Ja. En
is het een kwestie van weken?
Dat kan. Ja, ik heb net een half jaar geleden ook een vriend ten grave moeten dragen. Ik heb daarmee voetbal gespeeld. Dat was mijn keeper, de Johan. En dat was op 2 maanden tijd.
Ja.
Ja. Maar
wat was het verhaal van de Aalsterse voetballer? Die,
dat het met juist, één vezeltje begon?
Juist,
was,
die man. Dus we hadden een artikel in de krant van hem gezien. En hij zei, ik weet niet waar ik dat heb opgelopen.
Ja.
En dat is echt genoeg. Dus nu krijg je dus mensen die ziek worden, omdat ze effectief ergens een gaatje in de muur geboord hebben of zo.
Ja.
Dus het is niet zo dat je gegarandeerd ziek wordt, want ik ben niet ziek en Erik ook niet. Hij heeft zijn 2 broers, zijn vader en moeder verloren, maar hij zelf niet ziek. Dus het is een beetje Russische roulette, zeg maar.
Ja.
De een kan het van één vezeltje te krijgen, de andere moet 20 jaar in de fabriek gewerkt hebben. Dus het is Russische roulette, ja.
Joke Schouwvliegen zit u te luisteren.
Ik hoop het.
Joke, hallo. Asbestvrij, dat is het woord.
Dat moet, dat moeten we hebben. Maar ja, wie gaat dat betalen? Dat is ook een groot vraagteken.
Mag ik wat vragen?
Dat mag, ja.
Wat me interesseert.
Is... In de microfoon, in de microfoon.
Ah, ja. Wat opvallend is uit je verhaal, dat is dat asbest, dat met name arbeiders getroffen worden door asbest en nu mensen in India, et cetera. Dat laat zien dat het een ziekte is die ook een sociale ziekte is.
Mm-hmm.
En wat me interesseert, dat is de vraag van hoe ontwikkelen de therapieën zich?
De therapieën?
Weet jij er iets van?
Er is geen therapie, nog steeds niet.
Nee, maar waarom? Waarom is er geen therapie?
Men is daar nog steeds hard naar op zoek. Ik weet niet waarom er geen therapie is.
Maar het is niet een vergelijkbaar probleem als met
een sociale ziekte, want
de directeur is ook dood.
De directeur is ook dood, snap je?
En die was ook geïnteresseerd in een therapie.
Die had een ruwe asbestblok op zijn bureau staan. Om aan mensen te bewijzen van, het is geen probleem, je kan echt wel...
Daniel, waar en wanneer is die film nog te zien, Ademloosheid?
Op het Festival van de Vrijheid in Gent, vrijdag 14. En vanaf 16 december, zondagavond, op Canvas.
Ah ja, oké.
In drie delen. Dus het is meer materiaal dan wat er in de film zit.
Ah ja, oké. De director's cut.
De Canvas cut.
Ja, oké. Okay. Ja. Daniel Lambo, dankjewel.
Dankjewel. Interne Keuken. Radio 1.